Dag mensen allemaal. Mensen van Elsendorp en mensen van Deurne. Mensen die vanuit andere plekken nu hier met ons verbonden zijn. Goede Vrijdag is het. Een andere Goede Vrijdag. Waarop we elkaar zoeken. En op een andere manier met elkaar verbonden zijn dan anders. Het is vreemd. Hoe corona verdeelt, letterlijk afstand schept en ons toch ook samenbrengt in onze zorg voor elkaar en onze zorg voor de wereld. Ooit ging één ons voor in zijn zorg voor mensen. Vandaag herinneren we ons zijn dood en zijn leven. Goede Vrijdag. Mogen dit in zijn naam toch samen zijn ons goed doen. We zingen Psalm 25a, het eerste vers. Ik lees Psalm 22 in een hertaling van Karel Eijkman uit het boek Een knipoog van u zou al helpen. Na dit gedicht, deze psalm, zingen we van Psalm 25a het tweede vers. Waarom heb je mij verlaten? God, mijn God. Je laat mij in de steek. God, mijn God, je laat mij vallen. Jij houdt je mond en nergens vind ik troost. God, mijn God, ik zak weg in het donker. Hoe hard ik ook schreeuw, jij blijft maar zwijgen als ik roep in de nacht. Ouders en grootouders hadden hele verhalen van God is getrouw en hij helpt uit de nood. Uit het hoofd kenden wij die liederen van lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Dat gaat nu niet meer op. God, mijn God, ze doorboren mijn handen. God, mijn God, ze doorsteken mijn hart. Ze kraken mijn lijf en jij bent zo ver weg.
Thank you.
We luisteren vandaag naar het lijdensverhaal uit het evangelie van Marcus en zien daarbij de beelden van de kruisweg die gemaakt werd door Gerard Ursem. Eenvoudige, indringende beelden waarbij één ding vooral opvalt. De figuur van Jezus is in alle afbeeldingen wit gelaten, niet ingevuld. Het gaat om Jezus, maar ook om al het andere lijden. Om het grote verdriet in de wereld, maar ook om alles wat ons in ons eigen leven zorgen geeft en soms verdrietig maakt. Het gaat om Jezus. Het gaat om mensen. Luisteren we naar het lied Blijf bij me.
Thank you.
Ze kwamen bij een olijfgaard die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen: blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden. En zei tegen hen: ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zo zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3de maal terugkwam, zei hij tegen hen: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Hier, op deze plek, in dit woud van verwarring, vraag ik jullie: waak met mij. Hier, in deze tuin, waar alles anders is dan anders, ben ik alleen. Hier, stil geworden, zoek ik mijn Vader. Zijn wil geschieden. Is dit zijn wil? Hier ben ik. Waar zijn jullie? Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan. Een van de 12, in gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd: degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking. Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei: Rabbi, en kuste hem. Ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de hoge priester te lijf en sloeg hem een oor af. Jezus zei tegen hen: u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven, en toen hebben jullie me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg. Een jonge man, die alleen een linnen kleed aan had, probeerde nog bij hem te blijven. Maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. Judas, waarom zo? Je kon toch ook wijzen, zeggen, hij is het. Was er geen ander teken? Waarom zo? Moest ik je zien? Moest ik je voelen? Wat wilde je me zeggen? Waarom zo? Waarom een kus? Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hoge priester om te worden voorgeleid. En alle hoge priesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daar bijeen. Petrus volgde hem op een afstand, tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen. Maar dat lukte hun niet. Want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen, ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem, bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus zei, dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei, waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen. Ze blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden tegen hem, profeteer nu maar. En ook de dienaren onthaalden hem op vuistslagen. Jullie weten het. Jullie kennen alle woorden, alle teksten. Jullie wel. Wat kan ik zeggen? Die ene God. Hij kent. Hij weet. Hij heeft gesproken. Jullie hoorden niet. Daarom zwijg ik. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei: "Jij was ook bij die Jezus van Nazareth." Maar hij ontkende dat en zei: "Ik weet niet waar je het over hebt. Ik begrijp echt niet wat je bedoelt." Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en er kraaide een haan. Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders: "Hij is één van hen." Maar hij ontkende het weer. En al gauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus: "Jij bent wel degelijk één van hen. Jij komt immers ook uit Galilea." Maar hij begon te vloeken en zwoer: "Ik ken die man over wie jullie het hebben niet." En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had: "Voordat een haan 2 maal heeft gekraaid, zul jij mij 3 maal verloochenen." En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen. "Petrus, je ging met me mee. Ik zag je moed en hoe bang je was. Blijven als het moeilijk wordt. De diepte zien. Geen antwoord weten. Wie kan het? Je wilde zo graag. Ik zag hoe je angst het won." Ochtends in alle vroegte kwamen de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem: "Bent u de koning der Joden?" Hij antwoordde: "U zegt het." De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. En Pilatus vroeg hem toen: "Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?" Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Macht tegenover onmacht. Kracht tegenover kracht. Jij mag het zeggen. Ja of nee? Of durf je niet? Moeten anderen het doen? Ben jij onschuldig of ik? Was je handen maar niet. Er kleeft iets aan. Ze worden niet schoon.
Thank you.
Pilatus had de gewoonte om op elk Pesachfeest 1 gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hun: "Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?" Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: "Wat wilt u dan dat ik doe met de man die u de koning der Joden noemt?" En ze begonnen weer te schreeuwen: "Kruisig hem," riepen ze. Pilatus vroeg: "Wat heeft hij dan misdaan?" Maar ze schreeuwden nog harder: "Kruisig hem." Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. Nog dieper. Kijk maar niet, probeer niet het je voor te stellen dat de ene mens de andere dit aandoet. Kijk maar niet. De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat wil zeggen het praetorium, in en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: "Gegroet, koning van de Joden." Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad weer uit en deden hem zijn kleren weer aan. Veroordeeld, bespot. Waarom toch? Wie was er zo bang voor je? Wie maakte jou zo groot? Ze bogen om jou te breken. En toch ben je geen andere weg gegaan. We zingen lied 586. brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Een kruis dragen. Ik was niet de enige, niet de eerste en niet de laatste. De een gaat gebukt, de ander loopt weg, de derde kijkt toe. Het drukt op mijn schouders, het hout en de haat. En ik weet niet wat erger is. Droeg ik mijn kruis of het jouwe? Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Soms is er iemand die helpt. Niet eens altijd vrijwillig. Simon. Zijn naam betekent hij die hoort. Ik weet niet of hij wilde. Het werd hem opgedragen en hij luisterde. Het geeft niet hoe het kwam. Soms even draagt iemand je kruis met je mee. Soms draag jij. Soms word je gedragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De uiterste grens. Nu geen enkele hulp meer. Alleen gelaten. Alleen maar pijn. Is er iemand die hoort? We zingen lied 587, het eerste vers. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nou toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt. Red jezelf nou toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, dan zullen we geloven. Ook de 2 andere gekruisigden beschimpten hem. Buigen, boog, gebogen. Breken, brak, gebroken. Wie zijn ze die dit kunnen aanzien? Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat in onze taal betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. Terwijl hij zei: laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in 2. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: werkelijk, deze mens was Gods zoon. Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus de jongere, en van Jozes en Salome. Toen hij in Galilea verbleef, waren deze vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd, net als vele andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem. Duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In de verte de vrouwen, machteloos, verslagen, maar gebleven. Bidden wij. God van mensen, wat kunnen wij bidden vandaag, deze dagen? We dachten zoveel te weten, zoveel te kunnen. En een om zich heen grijpend virus slaat ons nu alles uit handen. Goede vrijdag, door de nacht heen naar het licht. We bidden om licht. Voor alle patiënten in de ziekenhuizen, in zorginstellingen en thuis. Voor allen die werken in de zorg en met zoveel moed doen wat gedaan moet worden. Voor al die anderen die werken in nu zoveel moeilijker omstandigheden. Voor allen die nu zorg hebben om hun werk, om hun bedrijf, om hun gezin, om hun toekomst. En ook voor allen die stilgevallen zijn zonder het te willen. Die zo graag iets zouden willen betekenen in alle ontreddering, maar die voor de veiligheid van anderen en van zichzelf niet anders kunnen dan zoveel mogelijk thuis te zijn. Goede Vrijdag, door de nacht heen naar het licht. We bidden om licht, wereldwijd, voor allen die op de vlucht zijn, voor allen die proberen leiding te geven in deze moeilijke tijd, voor allen die zoeken naar genezingsmethoden en voor allen die het werk doen dat misschien niet zo zichtbaar is, maar ook gedaan wordt. Goede Vrijdag, door de nacht heen naar het licht. De paaskaars is gedoofd, maar we steken kleine lichtjes aan voor alles wat we noemen, maar ook voor alles waarvoor we nu geen woorden hebben. Wees bij ons. Amen. Waar liefde is en vriendschap, daar is God. Toen de avond al gevallen was, het was de voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat, kwam Jozef van Arimathea, een vooraanstaande raadsheer, die zelf ook de komst van het Koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemde Pilatus dat hij al dood zou zijn. En hij riep de centurio bij zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was. En toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Jozef. Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Het is voorbij. Jozef van Arimathea deed wat hij nog kon doen. Hij wikkelde het lichaam in linnen en droeg het weg van de schedelplaats. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jozef, keken toe in welk graf hij werd gelegd. Hij droeg het en legde het in een graf. Zing me liedjes van liefde, vertel me verhalen van licht. En als je kunt, dat na de nacht de morgen komt.